Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Klinkt een beetje als oerwoudgeluid wat achterstevoren wordt afgedraaid.
Ja, ik dacht ook eerst dat het vogels waren, maar toen dacht ik, dit is iemand die een boodschap vanuit de ruimte binnenkrijgt en en de draaiknop op de goede frequentie probeert af te stemmen.
Of het is een grot vol ijskristallen waar allerlei blinde vissen wanhopig om hulp roepen en dat weer kaatst dan...
Ik vertel het jullie gewoon helemaal niet. Ik laat jullie in het ongewisse en jullie mogen de hele uitzending mogen jullie gewoon gaan raden wat het is. Is dat een leuk idee?
Heel leuk idee.
Ik hoop toch dat je het gaat verklappen op een gegeven moment.
Okay, nou,
ik vond het wel een mooi geluid.
Okay, fijn.
Ja, ook als zat er een naar soort wiebeltje in ergens halverwege. Dat ik daar even dacht van... Oe.
Ja, ik zag jouw gezicht een beetje in een grimas vertrekken.
Maar voordat jij dat dan straks hopelijk gaat onthullen... Had ik eerst een vraag voor jullie. Konden jullie goed uit bed komen vanochtend?
Eigenlijk. Zien we er zo
slaverig uit, ja.
Nou, ik vraag het omdat ik merk zelf dat ik echt naast mijn bed sta om 6 uur 's ochtends echt vrolijk en vief. Omdat het zo vroeg licht is. Ik vind dat heerlijk. Dat helpt me zo erg bij het opstaan. Ik heb echt al het gevoel, de dag is al begonnen. Laten we beginnen.
Ja, maar het is ook laat donker. Dus gisteravond kon ik al niet in slaap komen. Mug in mijn kamer. Buren die buiten zaten te barbecuen. En licht dat mijn kamer inscheen.
Nou ja. Mijn ervaring zijn de 2 factoren die het uit bed komen verhinderen. Dat is laat naar bed gaan. Kom je er niet zo makkelijk uit. Of drankgebruik. Dat is ook fataal voor de wilskracht bij de ochtend.
En vooral ook bij het in slaap komen valt mij wel vaak op.
Ja, daar heb ik niet zo'n last van.
Okay. Nou, over licht gaan we het vandaag hebben. De langste dag komt eraan. 21 juni is de langste dag straks, die komt eraan. Dus op deze plek op aarde, aan deze kant van de aardbol, is het dan de langste dag.
Dan wijst het noordelijke kopje naar de zon.
Precies. Dus vandaar dat we het gaan hebben over licht. Ook over slapen, over creativiteit en wat licht allemaal met ons doet. Maar voordat we het daarover gaan hebben, eerst nog eens wat ons is opgevallen. En ik had een leuke podcastaflevering geluisterd van...
Onbehaarde apen?
Nee, ja, die vind ik ook heel leuk. Maar deze podcast is van Malcolm Gladwell. Die heeft een podcast die heet Revisionist History, waarin hij teruggaat naar incidenten in de recente geschiedenis en daar dan nieuw licht op schijnt. Op zijn Malcolm Gladwell's, dus altijd heel groot en meeslepend. En hij had...
Het is een bekende wetenschapsjournalist, toch?
Ja, zeker. Hij heeft een boek over Tipping Point geschreven. En ook een boek over die 10.000 uur regel. Dat als je 10.000 uur iets oefent, dat je dan altijd overal een expert in kan worden.
En wat had hij geoefend dan? Ik bedoel, hij heeft vast ook hetzelfde.
Maar hij is nu van de boeken af en hij gaat vol op die podcast. En de afgelopen podcast...
10.000 podcasts, ja.
Zover is hij nog niet. Maar hij had een podcast over Brian Williams. En dat was een Amerikaanse presentator van... Zoals Amerikaanse presentators zijn, met een stevige kaaklijn en altijd een beetje hyper de pieper. Maar die kwam in de problemen toen hij een keertje vertelde bij David Letterman over zijn ervaring in de Irak-oorlog als correspondent. En daar vertelde hij dat hij in een Chinook zat die neerstortte. Dat is zo'n transporthelikopter.
We were in some helicopters. We were going to drop some bridge portions across the Euphrates so the 3rd Infantry could cross on them. Two of our 4 helicopters were hit by ground fire, including the one I was in.
No kidding.
RPG and AK-47.
En achteraf kwamen de piloot en andere crewleden van die Chinook die zeiden van wij herinneren jou helemaal niet.
Tell me, do you know where Brian Williams was at the moment that your helicopter was hit by the RPG?
Well, we had a lot going on, but I am pretty sure he was not in our flight at all.
En toen bleek dat hij in een andere Chinook zat, die op een half uur vliegen van de neergestorte Chinook zat.
Is it right to say that Brian Williams was aboard your helicopter and not aboard the helicopter that was shot at in Iraq that day?
That's correct.
Maar door de jaren heen bleek dat het verhaal steeds groter was geworden.
Hij
had het eerder verteld. Het verhaal werd steeds groter. En op ergens halverwege is hij dus van Chinook verwisseld. En het punt van Malcolm Gladwell was dat hij, ook waar wij het over gehad hebben in onze aflevering over het geheugen, is dat het geheugen kneedbaar is. En Malcolm Gladwell, iedereen maakte hem uit voor leugenaar. En zeker die conservatieve radiohosts, die gingen echt helemaal op hem tekeer van hoe kan dat?
Omdat hij zich een soort militaire heroïek had toegekend die hem niet toekwam.
Precies.
It's stolen valor. You can get if you impersonate a soldier, say you were in combat, you can actually get arrested and charged and put in jail for doing just what he did.
Oh, he's reprehensible. He's disgusting. And like,
he is a lying coward. He's been telling the story for 12 years. He
repeatedly. En dat was allemaal heel oneervol, leugenaar.
Ja, dat was een enorme kwestie in Amerika dan.
Ja. En Malcolm Gladwell neemt hem eigenlijk voor hem op en die zegt van, nee, want wat hier misgaat is dat wij geheugenfundamentalisten zijn met z'n allen. Wij denken dat onze geheugen een perfecte bandrecorder is. En wat veel waarschijnlijker is dat met het opnieuw steeds vertellen, dat hij het oprecht zou herinneren misschien. Maar dat het dus geen bewuste opschepperij of dikdoenerij was.
Hij had gewoon zo'n levendige verbeelding dat hij zich zo in die helikopter zag zitten.
Nou, en met elke keer dat hij er misschien aan terugdacht, dat die herinnering opnieuw opgehaald werd. En dus ook weer steeds ietsje anders teruggestopt werd. Dus op een gegeven moment was er small arms fire bijgekomen. Dus al een beetje een vuurgevecht. En dat werd steeds groter en dat liep dus uiteindelijk helemaal uit de hand.
Maar ik geloof wel dat dat kernidee, dat die plooibaarheid van het geheugen, dat bestaat natuurlijk. Maar wat ik dan hier denk van Malcolm Gladwell verdedigt die man, maar eigenlijk de enige die het echt kan, dat is die man zelf. Die moet, en we weten niet of die de waarheid spreekt, dus die zegt dat hij dat echt gelooft. Want ik heb wel moeite te geloven dat iets is wat te goede trouw kan gebeuren. Want je moet wel erg onverschillig staan ten opzichte van wat er werkelijk gebeurd is, wil je zo'n ernstig ongeluk je toe-eigenen. Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat als je een jeugdfoto van jezelf ziet waar je niks meer aan van herinnert en je moeder vertelt er een heel verhaal bij, dat je op een gegeven moment denkt dat dat echt gebeurd is. Maar dat gaat heel vaak over jeugdfoto's ook.
Ja, maar
als zoiets op je 30ste gebeurt.
Je zou eerder denken dat het andersom is. Dat als je er wel in hebt gezeten, dat het zo traumatisch is dat je het soort van blokt in je geheugen.
Maar dat geloof ik ook niet. Volgens mij de realiteit levert, de ernstige realiteit levert zoveel. Je vergeet toch ook niet dat je getrouwd bent of dat je gescheiden bent?
Ja, maar
of
de
zo.
Details die ga je dus wel verkeerd herinneren. Dus
details wel.
Ja, dus als je gevraagd wordt naar. Dat legt Malcolm Gladwell dan ook in zijn aflevering uit. Er zijn nu beroemde studies naar 9-11. Van waar was je toen en met wie was je en wat gebeurde er allemaal? Als je dat mensen een week, een maand, een jaar na 9-11 vraagt, dan veranderen die details. En als je mensen daarmee confronteert, dan zeggen ze, nee, ik weet niet waarom ik dat een half jaar geleden zo heb opgeschreven. Dat klopt niet. Ik was echt, ik stond buiten de pandjes water te geven toen ik het hoorde. En terwijl ze een half jaar geleden zeiden ze dat ze binnen stonden tv te kijken. Dus.
Ja, het zijn dat mensen die dan ook een steen op hun hoofd hebben gekregen of zo.
Nee, maar je hebt toch ook.
Nee, dat is bij iedereen zo.
Je hebt
nee,
ook
maar ik bedoel
al
mensen
getuigen,
die er nou bij betrokken zijn.
Als mensen iemand moeten aanwijzen van dat was de dader, dan kunnen ze ook soms 100% zeker zeggen, nou, ik weet echt zeker dat dat hem was en dat het hem dan niet was. Dus.
Nee, maar dat gebeurt natuurlijk ook. En dat is. Maar dat je dus iets wat je eigen lichaam overkomt en zo'n impact heeft als het neerstorten van de schrik. Ik ben wel eens, toen ik 10 was of zo, plotseling van de kade het water ingevallen. En dat moment, De omstandigheden ben ik totaal vergeten, maar het moment waarop je het water raakt, of dat je ineens realiseert dit vliegtuig gaat neerstorten, ja, dat kan je niet. Kan je niet verzinnen.
Nee, maar misschien...
Nee, maar ik snap jouw scepticisme. Maar jij zei ook van die persoon die moet het uiteindelijk diep in zichzelf kunnen kijken en zien wat ja, of hij daar iets oneerlijks mee heeft gedaan of niet. Maar was het leuk. Je hoorde ook een fragmenten van zijn goedmaakinterview. Dat hoort dan ook in Amerika dat je terugkomt en dat er dan een interview komt waarin je sorry zegt.
I was not trying to mislead people. That to me is a huge difference here. This came from clearly a bad place, a bad urge inside me. This was clearly ego-driven, the desire to better my role in a story I was already in.
En je ziet je hoort die vertwijfeling van die man. Hij snapt het zelf ook niet. Hij zegt, ja, ik denk dat het mijn ego is geweest, maar ik weet het ook niet zeker.
Nee, dus het is niet zo dat hij komt niet over als iemand die het probeert goed te praten.
Nee.
Nee, maar want hij was een schrijver.
Nee, een journalist en een presentator.
Ze zeggen altijd, een schrijver liegt de waarheid. Ja. Dus wie weet is hij zo in zijn eigen leugens gaan geloven.
Ja. Dat zou dan Malcolm Gladwell gelijk geven, inderdaad.
Ik moest zelfs nog even denken aan Zijlstra en zijn dacia. Maar dat voelt misschien een beetje te ver voor nu. Misschien dacht Zijlstra op een gegeven moment echt dat hij daar had gezeten.
Ja, is het maar fijn. Laten we vandaag een leugen verzinnen en kijken of we er over een tijdje echt in geloven. Ik stel voor dat we nu met, noem eens een beroemdheid, dat we nu met Rutte hier in de studio zitten.
Nee, hoe het echt gaat is dat ik ga jou een verhaal vertellen over hoe ik afgelopen weekend met Rutte koffie heb gedronken. En op een gegeven moment ga je dat zo vaak vertellen dat op een gegeven moment jij met Rutte koffie hebt gedronken. Dus ja. Dat is wat er gebeurde met Zijlstra uiteindelijk.
Ja, jij was laatst bij de koning. Nou, doe maar alsof ik... Ja, goed.
Goed, genoeg over andere podcast. In deze podcast gaan we het vandaag hebben over licht. En om precies te zijn, de schaduwkanten van licht. En dat treft, Gemma, want jij hebt een boek geschreven over licht, toch?
Ja, nou zei ik net al, een schrijver liegt de waarheid. Dus misschien moet je niet alles geloven wat erin staat, nee. Ik heb een boek geschreven over licht, inderdaad. Over de positieve kanten van licht, maar ook over de donkere kant van het licht. Niet zoals Pink Floyd zegt, dark side of the moon, maar the dark side of the sun. En wat de donkere kanten van het licht betreft, iets wat je met donker en licht associeert, is natuurlijk het noorderlicht. Want jullie hadden net allemaal al mooie ideeën over wat wij hoorden, maar dit was natuurlijk het noorderlicht. Aurora Borealis. Ja, dat kun je ook kan worden omgezet eigenlijk in radio.
Een
ja, een vertaling van het noorderlicht. Want weten jullie wat noorderlicht, hoe dat werkt? Met geladen deeltjes vanaf de zon, elektronen, protonen, komen richting de aarde. Komen het aardmagnetisch veld binnen, zeg 100 kilometer boven het aardoppervlak. En dan krijgen ze zo'n zet eigenlijk, dat ze heel veel energie over hebben. En ze popelen om te botsen daar met allemaal atomen. Zuurstofatomen, stikstofatomen. En die hebben vervolgens ook weer een overschot aan energie. En dat stralen ze uit. En als je zuurstofatomen hebt, die stralen dan rood of groen noorderlicht uit. En stikstof meer paarsig of blauw. Nou, dat kent iedereen die in de winter wel eens in het hoge noorden is geweest. Maar er zijn dus ook mensen, zelfs ook een Nederlander op de Lofoten, die is erin gespecialiseerd om met allemaal apparatuur dat noorderlicht hoorbaar te maken. Dus zeg maar als radiogolf. Ik bedoel, het licht is natuurlijk ook een golfverschijnsel.
En wat maakt die dan? Die straling van die jonen die door die kosmische straling worden veroorzaakt, die stralen ook radiostraling uit en dat zet die om in geluid.
Ja, dit was overigens niet door hem gedaan hoor. Maar hij heeft allemaal apparaten inderdaad die op zo'n mechanisme gestoeld zijn dat je ernaar kunt luisteren. Als het een keer bewolkt is en je ziet geen noorderlicht, kun je tenminste nog een mooi concert bijwonen.
En het is in het noorden, omdat daar het magnetisch veld zwakker is, omdat daar de veldlijnen weer terug in de aarde gaan.
Je hebt ook een zuiderlicht, Aurora Australis. Alleen daar wonen veel minder mensen bij in de buurt. Je kunt het af en toe vanuit Nieuw-Zeeland zien, maar dan zit je eigenlijk al op een vergelijkbare afstand als wij vanaf het noorden. En ja, Scandinavië is toch nog redelijk dicht bevolkt. Hebben jullie het wel eens gezien, noorderlicht?
Ik heb het nooit gezien, zelf.
Niet in het echt.
Maar goed, langste dag in plaats van kortste dag. Dus we moeten het eigenlijk niet over voortdurende duisternis, maar over voortdurend licht hebben. Dat heb je natuurlijk ook in het hoge noorden, de middernachtzon. En Lucas die vroeg ons al naar ons slaapgedrag. En ja, zowel te veel als te weinig licht kan natuurlijk een behoorlijke invloed hebben op je stemming. Zelfs zodanig dat er in Nederland 500.000 Nederlanders aan winterdepressie schijnen te lijden. Ja.
En, is dat een officiële diagnose eigenlijk? Of is dat toch een soort volksterm? Een
soort pseudo-wetenschap. Nee, het is echt. Je kunt de winterblues hebben. Een beetje wat moeiger en iets meer zin in zoet en vet eten. En een beetje chagrijnig. Maar er zijn ook mensen die echt met testen die depressie aantonen. Winter na winter na winter steeds weer depressief raken. En.
In de lente gaat het dan weer over.
Ja, nou dat is dus wel het interessante eraan. Want winterdepressie is eigenlijk een beetje een te nauwe term. En in het Engels noemen ze het ook de seasonal affective disorder.
When I moved to the United States from South Africa, I arrived in New York City in 1976. I expected a lot of things to be different. But the one thing I didn't really count on, which turned out to be one of the biggest differences, was the light. And when I arrived in New York City, the days were long. It was in the middle of the summer, and I seemed to have boundless energy, and it seemed like just the place to be. But after the daylight savings time change, suddenly a sort of fear hit me that first day when the afternoon was dark so early, and then winter came. And suddenly I had a sluggishness and a lethargy and a difficulty creating, producing, that I had not experienced before. And I thought, what on earth is this? And then spring came and things improved unaccountably. And I thought, well, what was that fuss you were making about? It's not so bad. And that it was an experience I had 3 years in a row through my residency.
Nou, dat was Norman Rosenthal en hij is de grondlegger van SAD, dus die Seasonal Affective Disorder heeft een hele mooie afkorting. En nou ja, je hoorde hem al steeds weer die terugkerende somberheid, maar Hendrik, jij vroeg net al van gaat het in de lente weer over, bij hem dus wel, maar zo makkelijk komen we er niet van af, want je kunt ook in de zomer last hebben van een winterdepressie.
Dat is knap.
Ja. Dat zijn Australiërs dan? Of?
Nou ja, nee, maar ook wij. Het NRC-gebouw is toch vrij donker. Nou zitten we met de wetenschapsredactie nog op een mooie lichte plek. Maar er zijn heel veel kantoorgebouwen, ook dat van ons, waar mensen zo weinig daglicht krijgen. Als je niet in de buurt van een raam zit, of als de Luxaflex de hele dag naar beneden is, of als de ruiten te donker getint zijn, dan ontvang je ontzettend weinig lux. Hè. Lux is een maat voor de lichtsterkte. En zeg dat je, als de zon volop schijnt, nou dan is het volgens mij iets van 100.000 lux, 50.000 lux.
Is dat iets van fotonen per vierkante millimeter of zo? Of wat is
ga
lux
ik heel
precies?
Even spieken hoor. Wacht even, voordat ik me fout herinner, dat wil je natuurlijk niet. Nou, ik zal het je vertellen. 1 lux is de sterkte die wordt voortgebracht door 1 candela op een oppervlak dat zich op een afstand van 1 meter van de bron bevindt.
Maar dat is de 19e eeuwse.
En de candela is weer een SI-basiseenheid voor licht. Hier heb je weinig aan, hè?
Nee, ik dacht een kandelaar, dat
nee,
je dat bedoelde.
Dat is een maat voor licht. En 1 lux is dus de sterkte die wordt voortgebracht door 1 candela op een oppervlak, nou ja, enzovoort.
Ja.
En nou ja, wat ik net zei, buiten heb je minstens 10.000 lux, zelfs op een bewolkte dag. Maar op kantoor hebben we er ja met een beetje geluk 1.000. En dat is nogal een verschil. Dus als je de hele tijd binnen zit of thuis zit met de gordijnen gesloten, dan kun je dus echt een tekort aan licht opdoen in de winter.
Maar moet je er dan gevoelig voor zijn? Want
of in de zomer.
Ik denk dat niet iedereen zal dat overkomen. Het is niet dat de mensheid allemaal somber wordt door die. Er zijn ook misschien andere omstandigheden, misschien genetische gevoeligheid. Of
ja, het is zeker genetisch speelt ook een rol. Maar er is nog heel veel onbekend waarom sommige mensen nou juist zo sterk erop reageren en anderen niet. Maar het interessante is wel, het heeft met onze biologische klok te maken. Want we hebben allemaal een soort intern dag- en nachtritme. Het circadiane ritme. En circadia betekent ongeveer een dag. Dat merk je ook wel, want bij mensen is het eigenlijk allemaal net iets langer dan één etmaal. Dus stel bijvoorbeeld, Hendrik, jouw ritme is 25 uur en dat van Lucas misschien 24,4 en dat van mij 25,2. En dat zorgt er dus eigenlijk voor dat het heel erg uit de pas loopt met ons dagen die helemaal op een 24-uurs ritme zijn gestoeld. En dus eigenlijk in de 18e eeuw hebben ze al ontdekt dat er zo'n soort innerlijke klok bestaat bij alle dieren en planten. Dat was door onderzoek aan het kruidje roer me niet. Ja. Nou ja, dat sluit ook...
Even de gevoeligste planten die we kennen.
Nou ja. Goed, misschien zijn sommige mensen de gevoelige mensen, die zijn dan vergelijkbaar met zo'n kruidje roer me niet. Daar ontdekten ze aan dat dat kruidje roer me niet, als het 24 uur per dag licht ontvangt, dat het zich dan alsnog opent en sluit. Maar dat plantje heeft juist een iets korter ritme, 22 uur per dag. Lang verhaal kort. Wij lopen een beetje uit de pas met dat normale ritme. En mensen die een wat afwijkende innerlijke klok hebben, dus inderdaad mensen die dan 25,4 misschien hebben... die kunnen dan heel gevoelig ervoor zijn als de dagen gaan lengen of juist weer korter gaan worden. Want wij hebben onder andere, als het donker wordt, dan maakt ons lichaam melatonine aan. Nou, iedereen kent dat wel. Wordt ook wel het duisternishormoon genoemd.
Kun je ook kopen bij de drogist, toch?
Ja, precies. Maar dat schijnt, ja, sommige mensen zeggen ook van die pilletjes zijn zulke lage doses dat het meer een placebo-effect is dan dat het echt enorm...
Om mij in slaap te vallen.
Ja, maar goed, alleen al het idee dat je melatonine slikt, dat helpt voor sommige
misschien
mensen.
Misschien moeten we dat dan niet bekendmaken.
Oh ja. Goed, jongens, blijf vooral melatonine slikken. Nee, maar in de winter wordt het natuurlijk vroeger donker en wordt weer later licht. Dus je lichaam maakt gedurende een langere periode melatonine aan. En een theorie is dat je lichaam dus een gedurende langere tijd denkt van hey, het is nacht, ik moet slapen. En als je daar gevoelig voor bent, maar je wekker gaat alsnog wel om 7 uur 's ochtends, om 8 uur 's ochtends, dan moet je jezelf echt uit bed hijsen. Dan zijn we niet allemaal zo energiek en vif als Lucas in de ochtend.
In de zomer, hè?
In de winter. Nou ja, misschien heb je... Ben jij wel somber in de winter?
Ik denk dat iedereen het, in de zomer? Ik denk dat bijna iedereen het gevoel toch wel herkent. Dat in de winter een soort... Die sloomheid die Norman Rosenthal net beschreef. Weet je, een beetje dat lethargische. Ja, dat herken ik wel.
Ja, dat...
Ik moet nog zeggen wat je net zei over die dieren. Ik herinner me ineens een nieuwtje van een half jaar geleden. Hadden ze een spin ontdekt in Australië, geloof ik. Die werd dan in het donker gehouden om te kijken van wanneer is die actief en niet. En die had een circadiaan ritme van 16 uur of 17 uur. Dus,
dat schiet lekker op.
Die, ja, precies. Dus de
slaapt iedere dag uit dus.
Ja, de kop van het artikel was die dat spinnetje elke dag ongeveer een jetlag ervaart.
Super heftig.
Ja, die zit zijn hele leven...
Compleet verrast. Oh, het is nu donker nu ik wakker word.
Ja, die zit zijn hele leven in een permanente jetlag.
Zo'n heel verhaal over melatonine. Maar ik dacht dat je klok ook gewoon voortdurend gereset werd.
Dankzij licht. Dat is wel het hele interessante. Ook hoe kun je een winterdepressie verhelpen of verminderen door 's ochtends fel licht. Dus dat je eigenlijk die melatonineschakelaar in je lichaam wordt uitgezet. En dat je lijf weet, hey, het is dag. En dat is ook wel weer interessant, want je leest het de laatste tijd steeds vaker van geen computerschermen, geen smartphone-schermen meer net voor het slapen, want er komt allemaal blauw licht af. Nou ja, licht bestaat natuurlijk uit allemaal golflengten, allemaal kleuren. En wij hebben een eiwit in ons oog, melanopsine. En dat is heel gevoelig voor dat blauwe licht. En als je dan 's avonds te veel blauw licht nog ontvangt, dan maakt je lichaam geen melatonine aan. Dan blijft het maar denken, oh, het is dag.
Ja.
Dus dan verschuift je biologische klok ook weer op een heel interessante wijze. En ik had het net al over die zomerse winterdepressie, maar mensen kunnen ook weer last hebben van een zomerdepressie, om het maar helemaal vrolijk te maken. En dat is weer dat je niet of nauwelijks kunt slapen in de zomer. Dat je echt helemaal... hoe noem je dat?
Dat het te lang licht is.
Dat je een delirium krijgt.
Ik moet denken aan Insomnia met Al Pacino.
Ja. Of Nooit meer slapen van Willem-Frederik Hermans. Dat je gewoon echt een soort gek wordt door dat continue licht.
Ja.
Het is in... ik ben wel eens op IJsland geweest. En daar is het inderdaad vrij bizar. Dat je dan... Ik was niet in hoogzomer. Ergens in mei. En dan is het 2 uur donker. Ja. Dat is vrij desoriënterend. Dan moet je dus echt vrij gedisciplineerd de verduisteringsgordijnen op je hotelkamer dicht doen.
Ja, jij wel. Maar dat is het interessante. Want juist de IJslanders zijn genetisch, zitten die zo in elkaar, dat zij dus niet vatbaar zijn of nauwelijks vatbaar zijn voor winter- en zomerdepressies. Dus iedereen die daar op vakantie komt wel. Maar de IJslanders hebben geluk. Want verder in Scandinavië en zo over het algemeen is het hoe noordelijker je komt, hoe meer mensen last hebben van een winterdepressie. En in Groenland vooral hebben ze juist ook heel veel last van die zomerdepressies. Ook aantoonbaar zijn er meer zelfmoorden in de zomer.
Omdat ze dan te lang in een iglo blijven zitten.
In de zomer dus juist inderdaad dat
te
er
te veel
dan
ligt en dat ze dan slecht slapen.
Ja, of misschien, misschien in hand met alcoholgebruik. En wat ook wel leuk is dat de Noren en de Zweden en de Finnen, die hebben weer wat tegen die winterdepressie, namelijk zij gaan gewoon lekker naar buiten. Die gaan skiën en sneeuw reflecteert natuurlijk ook nog weer zonlicht. Dus eigenlijk zitten wij in Nederland met het rotweer. We hebben geen sneeuw of ijs dat ons in de winter naar buiten lokt. Alleen maar een soort miserig druilweer. Alsnog moet je dan eigenlijk naar buiten om een lichtje te gaan scheppen.
Ja, want ik schrok een beetje van die Rosenthal, die psychiater of wat was het, die van Zuid-Afrika naar New York ging, die we net hoorden. En want New York ligt heel zuidelijk. Ja. Dat ligt ongeveer ter hoogte van Athene, volgens mij. Ja. Dus als die man naar Nederland was gekomen, dan was het helemaal fout gelopen, denk
helemaal,
ik.
Maar er is dus wat aan te doen. Fel licht in de ochtend.
Maar wat ik het leuke vind, is dat puur en alleen het feit dat we seizoen hebben, is omdat onze de aardas een beetje gekanteld staat ten opzichte van onze draairichting rond de zon. En dat is lang niet voor alle planeten zo. Dus
volgens mij staan ze allemaal wel een beetje scheef, hoor.
Ja, maar niet zo scheef als de aarde. De aarde staat behoorlijk scheef.
Uranus staat het scheefst van allemaal.
Echt waar?
Die ligt echt op zijn kant.
Okay.
Dan zie je de helft van het jaar alleen de Noordpool. En de andere helft van de baan om de aarde zie je alleen de Zuidpool. Als je daar van ons naar kijkt.
Ja.
Daar zou je dus ofwel altijd een winterdepressie hebben of nooit.
Ja, het is een gekke huis natuurlijk. Omdat dan één kant maar verwarmd wordt. Voor zover die daar nog verwarmd wordt. Ja. Venus staat volgens mij ook een tikje scheef. Die draait de verkeerde kant op. Dat wordt steeds gekker.
Ja, Venus draait andersom dan de rest.
En Mars heeft ook seizoenen. Dan zie je maar niet zo schuin als
Is het minder schuin, toch?
Dat is wel interessant. Stel dat we ooit naar Mars zouden gaan, ben ik inderdaad ook wel benieuwd of er is nagedacht over winter- en zomerdepressies.
Nou, als de seizoenen daar minder hevig zijn, dan heb je dus zo dat je op hogere breedtegraden, dat je dan permanent dus wat langere dagen hebt. Ja. Of permanent langere nachten.
Maar ik vraag me toch af of het ook niet een kunstmatig iets is door de moderne klokmanie. Want vroeger had je geen wekkers. En het natuurlijke ritme was dan misschien beter te behappen of zo.
Nu
is er een voortdurende verstoring. Ik geloof dat Stalin heeft ooit afgekondigd dat heel de Sovjet-Unie op dezelfde klok moest gaan leveren. Daar zijn ze na een paar jaar mee opgehouden.
China doet het nog steeds.
Echt waar?
Ja.
Zo'n groot land.
Ja, dat is nog steeds zo. Er zit ook maar één of twee tijdzones in, geloof ik. Ja.
Maar het is wel interessant, want het is met slaapfases. Vroeger, voordat er wekkers en zo waren, schijnen mensen dus ook twee slaapfases. Gingen met de kippen op stok. Nou, dan werden ze rond middernacht wakker. En dat schijnt een heel goed moment voor creativiteit te zijn geweest. Dat allemaal, weet ik wel, Shakespeare en zo, die zaten dan lekker bij kaarslicht te schrijven. Kun je ook wel iets bij voorstellen, een beetje die halfslaap. Of mensen bedreven de liefde of weet ik veel wat ze allemaal deden. En dan sliepen ze daarna weer verder tot de kippen weer wakker werden. En
ze gingen 's middags slapen ook.
Ook nog. Nou, ze sliepen ze sliepen in ieder geval een stuk meer dan wij tegenwoordig.
In de 19e eeuw, kan je niet voorstellen, werden de fabrieken in het begin 's middags gewoon stilgezet. Want dan ging iedereen een dutje doen.
Het is Edison die met zijn gloeilamp, want hij had zelf sliep hij niet zoveel. Dus hij dacht van kom op, we maken een gloeilamp en dan kan iedereen lekker de klok rond productief zijn.
Maar dat vind ik wel. Je hebt dus twee ontwikkelingen. Dus de klokken die ineens verschijnen in de 19e eeuw en het licht.
In de huiskamers, ja.
En dat samen heeft ons moderne slaapritme gemaakt.
Ja.
Ik bedoel, wat misschien best wel ver afstaat van hoe mensen zelf, als je ze zonder klokken en kunstmatig licht.
Nou, ze hebben allemaal experimenten gedaan, zeker in de jaren 60 van de vorige eeuw. Dan kwam die chronobiologie, die tak van sport die dus naar onze circadiaan ritme onderzoek deed, kwam in opkomst. Gingen ze dus bij dieren het kijken. Ze staken vinken ook de ogen uit om te kijken hoe ze dan reageerden. Maar ze stopten ook mensen in bunkers of in grotten om te kijken. En die werden ook, die konden helemaal niet meer bijhouden wat dag en wat nacht was.
Maar die hebt dan toch je eigen ritme? Of raak je dan in de war? Je hebt toch
24
uur.
Ja, maar na een tijdje dan doe je een hazenslaapje en dan denk je dat je 8 uur hebt geslapen of andersom.
Ja, dus, ja.
Het is wel moeilijk.
Het is behoorlijk desoriënterend, zo'n leven in de duisternis.
Ja, je hebt, aan de Universiteit Groningen natuurlijk. Heb je ook een speciaal slaaplaboratorium waar mensen worden ingestopt. En dan weten ze eigenlijk, ze hebben geen klokken daar inderdaad. Dus ze weten gewoon niet wat ze overkomt. Maar het was wel leuk, want we hadden het net even over die productiviteit. En je kunt eigenlijk wel zeggen dat licht ons misschien wel productiever maakt, maar niet creatiever. Althans, dat vonden Duitse psychologen. En om dit experiment op een hele kleine, totaal niet wetenschappelijk verantwoorde wijze te achterhalen, wil ik jullie vragen even pen en papier te pakken. En Lucas, wil jij heel intens aan een donkere ruimte denken?
Met mijn ogen dicht, doe ik dat even.
Ja, dat is goed. En daarna die gedachte vasthouden. En Hendrik, ga jij juist aan een heel fel verlichte ruimte denken? Of kijk even hierboven je in het licht. En dan wil ik jullie vragen om allebei een alien te gaan tekenen. Gewoon het eerste wat in je opkomt, hoe jij denkt dat een alien eruit ziet.
Maar Hendrik en ik kijken allebei best wel veel science fiction.
Ja.
Dus is het dan een goede opdracht of juist niet?
Dan zijn jullie aan elkaar gewaagd. En dan zijn Mirjam en ik zo meteen de tweekoppige jury die gaat beslissen.
Jullie mogen niet weten van wie is.
Nee, dat is waar. Nee, we kijken even de andere kant op, terwijl de heren hier naast ons aan het tekenen zijn. En nou jongens, jullie hebben nog 10 seconden en dan moet die af zijn.
Echt waar?
Ja, een beetje onder druk een alien kunnen tekenen. Dat
moet iedereen eigenlijk
moet
ook kunnen.
Ja. Oké, nou, ik denk dat het de tijd wordt om jullie blaadjes in te leveren. En het idee is dus dat duisternis je creatiever maakt. Dus het zou moeten betekenen dat Lucas de meest creatieve alien van jullie beiden heeft getekend. Dit hebben ze dus met een grote groep proefpersonen hebben ze dit uitgevoerd. Nou, ik zal even een korte omschrijving. Oh, dit is wel. Lucas heeft iets getekend. Het lijkt nog het meest op een puntzak friet.
Ik dacht dat het anoniem was.
Oh ja, sorry. Ik heb toch een beetje gespiekt. Een soort puntzak friet met wat krulletjes en ook wat stijl haar. En nou, een soort slagtanden erbij.
Kijk je naar dat soort films?
En Hendrik heeft een soort gatenkaas op wieltjes getekend met een paar ogen op stokjes erbij. Mirjam, wat vind jij de meest creatieve? Ik ben sowieso diep onder de indruk van jullie tekenkunst, maar...
Dit is echt Cookie Monster, vind ik eigenlijk. Lijkt net twee koekjes.
Nou...
Is Hendrik dat goed of slecht?
Ik vond dat echt goed. Maar daar moet ik dus...
Ja. We hebben honger.
Laten we eventjes voor het experiment zeggen dat Lucas de meest creatieve heeft gedaan. Want zo...
ik eis een nulmeter.
De psychologen gingen er ook wel van uit. Ze zeiden van ja, denken aan een donkere of lichte ruimte, dat is misschien niet helemaal representatief.
Nee, dus een donkere of een lichte ruimte moeten ze zetten.
Vervolgens plaatsten ze ook nog sommige proefpersonen in een donkere of een schaars verlichte of een heel fel verlichte ruimte. En dan kregen ze een vraagstuk, namelijk hoe bevestig je met een doosje punaises een kaars aan de muur? Nou, het antwoord ga ik niet verklappen. Dat mag iedereen lekker thuis gaan proberen. In een donkere, dan wel lichte ruimte.
Met niks anders. Ja. Druk je hem door de lont heen.
Ik ga het niet verklappen.
Ja.
Dat is wel interessant. Ja, dan breekt hij af natuurlijk. Je kan hem
Nou, niet de rest
kaars
van de...
zit de lont een beetje los.
Ja.
Jongens, we gaan door naar de...
Ja, maar
wat
dus
voor punaise?
Is het idee dat donkerte de creativiteit beperkt? Of bevordert?
Ja, duisternis. Omdat je dan, net een beetje als dat nachtelijke uur waar ik het net over had. Dat je dan, ze zeggen van ja, dan heb je minder het idee dat er iemand mee kan kijken. Dus dan ga je onbewust, durf je meer te brainstormen of te associatief te denken. Maar
nou is creativiteit natuurlijk heel moeilijk te meten. Maar is het niet zo dat als je... mensen in omstandigheden brengt die voor hen ongewoon zijn. Mm-hmm. Dat ze dan creatiever worden of zo.
Ja, nou dat is wel. Je wordt altijd uitgedaagd in een omstandigheid die verre van normaal is. Mensen die bij plaatranden woonden, waar dus veel aardbevingen en vulkaanuitbarstingen waren, die schijnen ook creatiever te zijn geweest dan mensen die dat niet deden. Dus inderdaad op rare plekken.
Die zijn er dan weer aan gewend natuurlijk.
Ik moet ook een beetje denken aan goddentekeningen natuurlijk. Dat het zijn natuurlijk ook donkere plekken waar verbeeldingen...
Ja, maar dat is ook Ja, de paar, ja, die zeggen dat. Dat zijn de enigen die we bewaard hebben. Ja. En alles wat ze buiten tekenen is weggespoeld.
Nou, wie weet, over 2000 jaar is de tekening van Lucas nog bewaard gebleven. En wordt
als we hem in God leggen, wel.
Ja. Hey, maar eventjes over dat patatzakje en de koekjes die jullie net hebben getekend. Om het maar even zo te noemen. Dat is ook wel interessant. Want licht heeft ook weer te veel en te weinig licht heeft ook weer een invloed op je eetlust. Andere onderzoekers die hebben namelijk gekeken dat als je... Ze hebben mensen bekeken in een felverlichte ruimte die aan het eten waren en mensen die romantisch bij kaarslicht aan het eten waren. En wie denken jullie hadden meer behoefte aan zoet en vet eten?
Je had het net al even over dat we in de winter zoeter en vetter eten. Dus dan zou ik, met die kennis zou ik zeggen dat de mensen bij het kaarslicht wat meer zoet en vet willen. En de mensen in het daglicht zeggen, doe mij maar een slaatje.
Ja, nou precies. Goed. Maar het goede nieuws is tegelijkertijd dat die mensen wel minder eten. Dus die...
In het donker zitten?
Ja.
Oh, oké. Okay.
En waar ik dus altijd over na zit te denken is... Wat nou als je bij de snackbar komt? Daar is het heel fel verlicht. Dus je hebt eigenlijk volgens deze theorie zin in gezond eten. Maar dat is er niet. Maar je hebt zin in veel eten. Dus dan bestel je maar een grote portie patat. Zou het zo werken?
De wetenschap werkt altijd dat je één effect dan heel specifiek gaat meten. En dan lijkt het heel wat. Maar als je gewoon door het leven gaat, dan zijn er zoveel factoren die je naar die snackbar drijven.
Ja. Je hebt de stap al naar binnen gezet.
Ja, dat ligt. Je gaat ook niet naar de snackbar om sla te eten.
En een snackbar die met kaarslicht verlicht is, daar heb ik andere bedenkingen bij.
Nou, het zou wel interessant kunnen zijn om dat een keer uit te testen. Ik ben wel een keer ook in een geheel duister restaurant geweest. Een blind date, blind eten. Ja. Maar dan zie je dus nog je gesprekspartner, nog datgene wat je eet. Dat is ook super interessant, want dan... Nou, we hebben 2 afleveringen geleden natuurlijk al uitgebreid over smaak gehad. Anders had ik jullie nu nog even wat proeftestjes laten doen. Maar ja, je weet gewoon soms echt niet meer wat je in je mond hebt. Die textuur is dan vreemd, de smaak is opeens heel anders. Dus dan zie je ook dat zicht naast reuk ook heel veel invloed heeft op je eten.
Op basis van wat je nu allemaal vertelt, dan is het bijna onvermijdelijk dat al die kerstetentjes op een soort schranspartijen, waar je eigenlijk een beetje te... Dat is bijna de biologische verklaring voor het feit dat die feesten zo op voedsel draaien.
Het kan ook andersom, dat er een culturele traditie is om dat soort feesten op dat soort momenten te doen, waar iedereen dus van kinds af aan mee opgroeit en dan niet beter weet dan dat erbij hoort. En heel veel van die feesten bestaan ook uit... Ik denk eerder dat het dus is dat je, of wat zou kunnen, dat je in het donker eerder bij elkaar komt, omdat je veiligheid zoekt.
Ja, maar dit is ook heel interessant. Want wij houden toch, ik neem aan jullie ook, van gezellig verlichte cafés. Een beetje warm, gelig licht.
En dat is ook heel cultureel.
Want als jij in Spanje bent, dan hebben juist de drugsbezochte cafés vaak van het hele felle TL-licht.
In Indonesië theorie, precies hetzelfde.
Ja, nou, de theorie daarachter is dat warme landen, dus Indonesië, Spanje en zo, daar willen mensen geen warm licht, want ze willen geen warmte. Dat heb je buiten al genoeg. Dus dan wil je lekker in een koele TL-bar zitten.
Terwijl of ze kunnen de insecten goed zien als ze gaan zitten.
Oh ja, en die worden dan ook meteen geëlektrocuteerd door... misschien een bijkomend voordeel. Maar de theorie is dus inderdaad van... Wij hunkeren naar wat warmte en dus naar wat zacht licht.
Onze zachte gloeilampen worden echt uitgelachen door mensen die aan TL-licht gewend zijn. Van wat heb je daar nou aan? Dat slappe licht, zeg maar.
Maar dat zijn dus allemaal tradities die niet verder teruggaan dan 120 jaar of zo. Want daarvoor,
klopt.
Of zouden dan de Spaanse cafés met enorme kaarsen zijn uitgerust?
Nee, dat is wel grappig dat...
Nou, te veel, te weinig licht. Ook invloed op ons seksleven. In de zomer maak je meer testosteron aan onder invloed van zonlicht.
Mannen en vrouwen?
Ja, mannen en vrouwen. En ook voor vrouwen is testosteron toch wel een lustopwekkend hormoon. Dus en je ziet natuurlijk ook heel veel naakt om je heen op het strand bijvoorbeeld. Dus er wordt wel gezegd van ja, niet alleen licht is per se de reden dat we dan meer zin in seks krijgen. Maar het schijnt wel mee te spelen.
Maar dat is ook gemeten. Mensen seksen meer in de zomer dan in de winter.
Ja, er zijn onderzoeken dat er dus dan meer mensen seks hebben. Anderzijds heb je dus ook weer bij te weinig licht, als er een grote stroomstoring is ergens in een stad.
Ja, dat is een bekend verhaal.
Ja, dat er dan negen maanden later, dat is meer gebrek aan tv dan gebrek aan licht misschien, maar dat er 9 maanden later ook net iets meer baby's worden geboren. Maar je ziet het eigenlijk ook in de hele dierenwereld, hè, dat veel dieren een soort fotoperiodisch zijn, zoals dat dan heet. En dat ze dan in het voorjaar, als de dagen gaan lengen, juist een
Volgens mij is de mens de mar gegooid.
Wij zijn een van de weinige dieren die ons seks en voortplanting zeg maar bijna losgekoppeld hebben van de seizoenen en de natuur.
Ja, Midas Dekkers die oppert ook dat wij weer teruggaan, dat wij mensen overgaan tot een paarperiode, zodat we ons de rest van het jaar met nuttige dingen kunnen bezighouden en gewoon 1 maand helemaal losgaan.
Dus, ja, dat klinkt als een interessante film.
In Brabant noemen we dat carnaval.
Nou goed, maar dat, carnaval is ook met het lengen der dagen, dus wie weet toch een beetje testosteron daarin gemengd. Terug van carnaval naar de langste dag. Ik had het net al even over naakt en strand. En dan denk je natuurlijk ook meteen aan zonnebrand. Want licht heeft natuurlijk niet alleen maar invloed op je brein, maar ook op je huid. Hebben jullie een gevoelige huid?
Nee, ik bruin echt heel makkelijk. En jij volgens mij ook, Henrik. Ja,
ja en smeer je je dan wel of niet in?
Ja,
mij wordt vaak gezegd dat ik me moet insmeren en dan doe ik het.
Mij ook.
Ja, want we hadden laatst in NRC ook een interview, hè, wat nogal wat vragen opriep.
Met een dermatoloog die met de emeritaat ging.
En die zei van, nou, ik heb een makkelijke huid, dus ik smeer me eigenlijk nooit in. En daardoor veroudert mijn huid wel snel, maar verbranden, dat valt allemaal wel mee. En ik vond dat best nog wel een heftige boodschap, want ik heb ook in het verleden wel veel met huidartsen gepraat. En tuurlijk, sommigen zeiden wel van, nou, als je even onbesmeerd de zon ingaat, is het prima. Want zonnebrandcrème helpt vooral de periode dat je de zon in mag te verlengen. Dus je kunt ook een kwartiertje gaan zonnebaden en daarna de rest van de dag in het museum doorbrengen. Maar alsnog is zonlicht en zeker verbranden kan wel heel schadelijk zijn. Allemaal melanomen, huidkanker.
Ja, absoluut. Ik wil ook wel even corrigeren. Ik kom ook helemaal niet zoveel in de zon. Ik heb helemaal niet een enorme voorliefde om nou heel snel in de zon te gaan liggen of zo. Dus nee. Ik smeer me wel in als ik ga fietsen of zo. Of anderszins naar buiten ga.
Maar dat, juist dat af en toe de zon in, dat is ook wel weer lastig. Want ze hebben ook ontdekt dat mensen die een buitenberoep hebben. Nou ja, ik was laatst op die boot en dan heb je al die zeemannen. Nou, die zijn diep en intens gebruind. Maar die hebben dan ook, oh nee, zeelieden moet ik zeggen. Maar die hebben minder kans op van die hele kwaadaardige melanomen. Omdat je dan dus een soort voortdurende.
Dan is de gebruinde huid die je dan hebt, is dan een soort bescherming tegen die schade aan het DNA in je huidcellen.
Ja, het is een soort gewenning treedt er eigenlijk
op. Mensen met een donkere huid kunnen ook verbranden, maar minder snel, dacht ik.
Ja, en als je zelf al iets verder in de zomer, je verbrandt natuurlijk ook
vooral aan het begin.
Veel sneller aan het begin. En als je dan eenmaal een kleurtje hebt, ja, dan zijn die pigmentcellen geactiveerd en dan is
ik kom nog uit de horrortijd dat allemaal niet zo bekend was van dat bij de darm of huidkanker. En ik heb een broer waar altijd aan het begin van de zomer lieten we ons 1 keer helemaal verbranden. En dan hadden we de hele zomer nergens last van.
Ja, mijn moeder die zei ook wel eens, ja, af en toe verbranden is goed voor je. Nou, inmiddels wordt er dus toch wel anders over gedacht. Maar wat wel interessant is dat er ook wetenschappers bezig zijn met het ontwikkelen van een zonnebrandcrème op basis van nijlpaardenzweet. Want nijlpaarden die hebben een soort natuurlijke zonnebrandcrème, waardoor ze lekker de hele dag.
Kan een nijlpaard verbranden dan?
Nou, zonder hun zweet zouden ze wel kunnen verbranden.
Ik dacht dat zulke dik huiden. Ja,
nou ja,
ja,
de buitenkant.
Ja, maar de huid kan toch wel een soort knapperig korstje krijgen. Maar wij hebben het dan nog relatief makkelijk. Want er zijn ook mensen met een hele ernstige vorm van lichtallergie. En die kunnen eigenlijk niet naar buiten als de zon schijnt. En een van die vormen is, nou moet ik het goed zeggen, erythropoëtische protoporfyrie.
Ja, vroeger werd ik wel eens buitengesloten. Dan zie je iedereen in korte broek en korte mouwen lopen. En dan zit jij zelf lange mouwen en lange broek. Dat is wel heel irritant soms.
En wat denk je dan?
Had ik het nou maar niet.
toen hij 2 was en we waren op vakantie in Limburg, toen zwol hij op en we snapten er helemaal niks van. Nou, zo erg op een gegeven moment opgezwollen dat hij zijn handen niet meer, zijn vingers niet meer kon buigen. Zijn oorschelp, dat randje, dat was niet meer zichtbaar, van die Shrek-oortjes. En de huid op zijn neus was gaan scheuren. Nou, dan kom je bij een huisarts terecht en die zei, nou, jullie zijn op vakantie in Limburg. Waarschijnlijk is hij allergisch voor gras. Ja, tuurlijk, zeiden wij, we komen van de Veluwe. Gras kennen we wel. Nee, waarschijnlijk is het een allergie.
Als je de brandnetels rolt, zo voelt dat. Ik zwel op en het vel van mijn neus gaat hier helemaal open. En mijn vingers worden dik. Ik kan mijn ogen niet meer open of dicht doen. Het kan een week duren als het zo erg is.
Hij wil zich er niet door laten beperken. Hij wil het liefste doen wat alle andere kinderen doen. En dan gaat hij maar liever zonder bescherming of met zo min mogelijk meespelen. Een keer buiten voetballen.
Weet je al wat je wil worden?
Kok.
Kan gewoon binnen.
Ja, kan gewoon binnen.
Nou, dit was Jasper, dus een jongetje met die erytropoëtische protoporfyrie. En er zijn allerlei...
Komt dit uit een documentaire?
Ja, dit komt uit Omroep Brabant. En er zijn allerlei vormen van mensen met zonneallergie, lichtallergie. Jullie hebben misschien ook wel eens die afbeeldingen gezien van een Franse tweeling die als kleine jongetje speelde ze in astronautenpakken buiten. Dat is weer een andere vorm van lichtallergie, waarmee je zo snel eigenlijk huidkanker kunt ontwikkelen dat de meeste van die kinderen worden vaak niet ouder dan 10 jaar. Maar die jongetjes die leven dus eigenlijk hun hele leven binnen. En die zijn nu al 20, 25. Maar die gaan altijd nog naar buiten in een door de NASA ontwikkeld pak. En deze EPP, dat heeft ook allerlei gradaties, maar ik heb ook mensen geïnterviewd. Het is heel heftig dat je gewoon niet naar buiten kunt.
Maar het is dus een acute reactie. Hij zwelt op of duurt het een paar dagen? Want het is een verschrikkelijk kwaal.
Ja,
die jongen moet er goed in.
Maar je moet je helemaal ook gewoon goed aankleden. Eigenlijk met handschoenen aan naar buiten in hoogzomer. En het rare en enge ook van deze ziekte. Je hebt ook een andere vorm, de CPLD. Chronisch polymorfe lichtdermatose. En mensen die kunnen dat opeens ontwikkelen. Wij kunnen dat ook opeens ontwikkelen.
Nee, maar is het een allergische reactie zoals andere allergische reacties? Of is er iets bijzonders aan dit soort lichtallergieën?
Ja, het is een soort auto-immuunziekte. Ja.
Het is wel zijn echt je immuuncellen die helemaal aanslaan.
Je huid reageert eigenlijk heel goed dus eigenlijk op zon. Want zon is nu eenmaal ook schadelijk voor ons. Maar het is heel dubbel met zonlicht. We hebben het ook nodig natuurlijk voor de aanmaak van vitamine D bijvoorbeeld. Maar bij deze mensen denkt het lijf opeens weg. Soms, ik bedoel, dat EPP dat is meer genetisch, maar dat CPLD, onder andere antibiotica, worden soms als de boosdoener gezien.
Iets triggert en dan raak je
en dat je voortaan de rest van je leven dus eigenlijk op mooie zomerse dagen aan huis bent gekluisterd.
Dus die zon ontstaan bepaalde biochemische processen in je huid die dan door het lichaam helemaal verkeerd herkend worden.
Ja, dus op dat soort momenten denk ik wel weer van, nou, ik ben heel blij dat wij gewoon met korte mouwen, korte broek naar buiten kunnen.
Maar Gemma, je hebt dus nu heel veel verschillende kanten van licht laten zien, maar ik ben eigenlijk een beetje verrast van, licht heeft zo'n goede reputatie. En we begonnen deze aflevering ook met winterdepressie, en dat zo'n probleem is. Maar je hebt nu al best wel veel slechte kanten van licht laten zien. Schaduwkanten zou ik bijna zeggen. Huidkanker, lichtallergie, het is slecht voor je creativiteit.
Te veel licht is inderdaad, maak je ook depressief.
Dus moeten we eigenlijk tot een soort nieuwe waardering van licht komen? Moeten we
weg met het licht. Ja. Allemaal naar de poolwinter toe. Ja. Het is een hele precaire balans eigenlijk. Hè? Je wil, het is net als met, weet ik veel, onmogelijke liefdes. Je kunt niet met en niet zonder elkaar. En dat is eigenlijk ook precies wat wij, onze verhouding met de zon. Ik bedoel, zonder zon zouden we ook niet blij zijn. Want dan zou er geen fotosynthese plaatsvinden. Zouden we überhaupt niet eens kunnen ademen. Zonder zon zouden we geen vitamine D aanmaken. Wat ook juist weer goed is voor onze botten. Zonder zon zouden we toch ook wel heel depressief worden. Veel zoet en vet eten, maar in kleine porties. Ons leven zou er niet per se op vooruit gaan. We zouden elkaar ook niet kunnen zien. Zouden we alleen maar naar podcasts zitten luisteren de hele tijd?
Nee, dus maar nou ja, kijk, wij zitten op een best bijzondere plek. Op een best interessante breedtegraad. Waarin we lange winters en lange, of lange winteravonden en lange zomeravonden hebben. Is dat dan een goede plek om te zitten voor met al deze kanten van licht in oogschouw nemend? Of kun je beter op de Evenaar zitten waar elke dag en nacht even lang is?
Nou, op de Evenaar is wel het voordeel dat je lijf en je brein wennen aan een constante lichtinput. En dat is, nou ja, waar we net al over hadden, goed nieuws voor je huid, maar ook goed nieuws voor je stemming, want daar heb je een heel consequent ritme. Dus ja, misschien is dat dan toch de conclusie, met z'n allen richting de Evenaar verhuizen.
De zon achterna.
De zon achterna.
Nou, rij naar regelmaat.
Maar eerst maar even genieten van de langste dag.
Ja, dat gaan we eerst doen. Dankjewel. Nou, dit was een aflevering over licht. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast. Dat kan in iTunes en in Spotify. We willen Mirjam van Zuidam even bedanken voor de montage ook weer deze week.
En voor de jurering.
En voor de jurering van de alienfoto's. Laat ook een recensie achter als je nou ons leuk vindt of niet zo leuk. Ik bedoel, we willen het gewoon weten wat je van ons vindt. Dus laat iets achter en dan lezen we dat met veel plezier. Je kunt ons ook volgen op Twitter. Je kunt het account van NRC Wetenschap bijvoorbeeld volgen. Dat is @NRC Wetenschap. We zijn ook allemaal zelf te volgen. Ik ben @Lucas Brouwers.
@Hendrik Spiering.
@Gemma JV.
Tot de volgende keer.